Wel, goedemorgen allemaal. Ik wil vandaag met jullie stilstaan bij het thema de geest der genade. Dat vind je letterlijk zo in de Bijbel. Voor degenen die mijn boek hebben of aan het lezen zijn, dat vind je in het hoofdstuk over Zacharia. In het boek Zacharia vind je namelijk deze uitdrukking in Zacharia 12 vers 10. En daar staat dit, Zacharia 12, vers 10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwkracht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dat laatste stukje, dat gaat erover dat mensen berouw zullen hebben als ze gaan zien wie ze doorstoken hebben. En die uitdrukking vind je dus in Zacharia 12 vers 10 met een prachtige messiaanse profetie eraan. En diezelfde uitdrukking, de geest der genade, die vind je nog één keer terug in de Bijbel in Hebreeën 10 vers 29, waar de schrijver ons waarschuwt voor de buitengewoon vervelende gevolgen van het afwijzen van de geest der genade en de zonen van God. Nou, als je dan naar de geschiedenis kijkt sinds Jezus op deze wereld is geweest, dan zie je dat het volk Israël die buitengewoon nare gevolgen al heel lang ondervindt. Maar er is hoop, want de profeet zegt: zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en dan zal er berouw zijn. Het is namelijk zo, de Israëlieten die kenden, ook toen ze Jezus kruisigden, kenden ze deze uitdrukking. De geest der genade en het feit dat ze zouden zien wie ze doorstoken hadden. En je kunt dat zien in bijvoorbeeld het evangelie van Johannes. Als Johannes bij het kruis staat en ziet hoe de Romeinse soldaat een speer in de zij van Jezus steekt om te controleren of hij is overleden, dan schrijft Johannes daarbij en verder zegt een ander schriftwoord, daarmee verwijst hij naar Zacharia 12 vers 10, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En later in zijn prachtige eindtijd, profetie, het boek Openbaringen, komt Johannes daarop terug. En in Johannes in Openbaring 1 vers 7, daar zegt hij, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen berouw hebben, zullen rouw over hem bedrijven. En ik zou je willen vragen, is dat niet de ervaring van elke christen? Ik weet niet hoe het in uw leven is gegaan, maar toen mij duidelijk voor ogen kwam wat het Jezus had gekost om het voor mij in orde te maken met God, toen ik zag op wie voor mij doorstoken was, toen kon ik geen kant meer op behalve ja zeggen tegen Jezus. Amy Grant zingt dat zo mooi in dat liedje Could You Say No to This Man. Ik weet niet of je dat kent, maar anders moet je dat maar eens even googlen. Prachtig liedje. En ik krijg elke keer weer tranen in mijn ogen als ik dat hoor. Want dan denk ik, ja, hoe is het in de wereld mogelijk dat zoveel mensen in dit land met droge ogen nee zeggen tegen deze man? Ik begrijp er helemaal niks van. Want ik kon het niet. En ik hoop dat de meeste van jullie dat ook niet hebben gekund en nooit meer zullen kunnen. Goed. Die geest der genade, die kennen we natuurlijk met een andere naam als de Heilige Geest. En de uitwerking van die geest die wordt echt zichtbaar in Handelingen 2. Als hij wordt uitgestort op de mensen en dan zijn al die mensen die in Jeruzalem aanwezig zijn, eigenlijk alleen maar Joden uit alle hoeken van de toenmalige wereld, zeg maar even, die hebben gezien wat er gebeurde. Die hebben de buitengewone preek van Petrus gehoord. En dan zeggen ze, wat moeten we doen, broeders? En dan komt Petrus met dat prachtige antwoord. Keer je af van je huidige leven. Laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor je zonden. Dan zal de Heilige Geest, die geest der genade, u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen, en let op, en voor allen die ver weg zijn, die de Heere onze God tot zich zal roepen. Dus eigenlijk moest je elkaar nu even aanzien en elkaar even feliciteren, dat je er ook bij hoort. Want allen die ver weg zijn, hè, zelfs in Groningen en Friesland, wij horen er ook bij. Hè. Wij waren niet te ver. Voor ons geldt die belofte. En die geweldige belofte van de Heilige Geest, ja, eigenlijk zijn wij gelovigen uit de heidenen, maar bevoorrechte mensen, dat wij die belofte nu al hebben mogen incasseren. Alleen daarbij mogen wij als gelovigen uit de heidenen nooit uit het oog verliezen dat de grootste glorie van deze belofte nog gaat komen. Als zij het volk van God gaan zien wie ze doorstoken hebben en in berouw tot bekeren, dat gaat gebeuren. Tenminste, mijn Bijbel zegt dat dat gaat gebeuren, dus dan gaat dat gebeuren. En pas dan zal de glorie van deze belofte zijn volheid bereiken. En dan zullen we samen met de kinderen Israëls God zien in al zijn grootheid. Lijkt je dat niet geweldig? Dus dat gaan we niet alleen doen. Daar gaan we samen met het volk Israël een prachtige toekomst tegemoet. En dat allemaal dankzij die geest der genade. Maar Zacharia heeft het nog een keer over de Heilige Geest. En daarin heeft hij een hele bemoedigende boodschap voor ons. De meeste mensen kennen stukjes uit dat gedeelte wel uit hun hoofd. En dat staat in Zacharia 4, vers 6 tot 9. Dan staat daarop antwoorden hij, dus de Heere, die zegt tegen Zacharia. En Zacharia zegt daarop antwoorden hij mij. Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Wie was nou Zerubabel? Zerubabel was een van de leiders van het volk Israël toen ze na de ballingschap terug waren gestuurd naar Israël om Jeruzalem te herbouwen en de tempel te herbouwen. Dus Zerubabel, waarschijnlijk volgens de overleveringen, een van de laatste prinsen uit het huis van David, die de ballingschap had overleefd. En die krijgt dus deze profetie. Dus Zacharia moet zeggen tegen Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. En dan komt er wat een cryptischer gedeelte. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij, Zerubabel dus, zal de sluitsteen aandragen. Dat betekent dat hij de tempel zal voltooien. Onder luid geroep, genade, genade zij hem. Het woord van de Heer kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. En zijn handen zullen het ook voltooien. Zo zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Even de historische context. Ik heb al een stukje van verteld. We zijn in de tijd van Ezra en Nehemia. Van die twee Bijbelboeken. Daar speelt dit. En het volk Israël is bezig Jeruzalem te herbouwen en de tempel te herbouwen. En er is massieve weerstand door de mensen die er op dat moment wonen. Het lijkt wel alsof de geschiedenis zich dus elke keer herhaalt. Hè? Dat was toen al zo. En wie waren die mensen die daar woonden? Wel, de koning van Babel had de Israëlieten weggevoerd uit Israël. Maar hij had andere volken gedeporteerd naar Israël. Om dat land niet onbewerkt en onbewoond achter te laten. En die volken, die mensen hadden zich vermengd, zeg maar, met het restje van Israël. Want de koning van Babel, die had gewoon de arme sloebers, die had hij achtergelaten in Israël. En die hebben zich vermengd, die hebben ook hun religies vermengd. En die kennen we dan in de tijd van Jezus als de Samaritanen. Nou, die mensen waren er dus tegen dat Jeruzalem zou worden herbouwd. En die weerstand, dat is de grote berg waar het in deze profetie over gaat. En Zerubabel wordt eigenlijk bemoedigd om zich geen zorgen te maken over die berg. Want God belooft hem, die berg zal tot een vlakte worden. Zodat jij kunt afmaken waar je aan bent begonnen. Zodat je tot je doel kunt komen. Wel, en zoals God streed voor zijn tempel in die tijd, zo strijdt hij ook voor zijn kerk. Er zijn tegenwoordig heel veel kerken in onze omgeving die in een onvoorstelbaar hoog tempo leeglopen. En weet je, ik zeg vaak tegen mensen uit die kerken, joh, maak je geen zorgen, maar blijf dicht bij de Here. En er zijn ook genoeg evangelische gemeentes die worstelen, die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. En ook tegen die gemeentes zou ik elke keer weer willen zeggen, joh, God waakt over zijn gemeente. Jezus heeft zelf beloofd dat de poorten van de hel zijn gemeente nooit zullen overweldigen. Dat zegt hij in Matteüs 16 vers 18, voor iemand die het wil controleren. Dus God waakt over zijn kerk. Altijd. En zoals God voor zijn kerk zorgt, ik breng het nog maar een stapje dichterbij, zo wil hij ook voor jou zorgen. En dan is de vraag, wat is momenteel de berg in jouw leven? Voor heel veel kinderen aan het eind van de basisschool is de berg de nieuwe school, waar je zo meteen naartoe moet. Voor heel veel ouders van die kinderen is het de puberteit, waar ze misschien bezig zijn in te schieten, van hoe gaan we dat doen. Maar voor heel veel andere mensen kan het zijn, hoe komt het met mijn baan? Hoe komt het met mijn pensioen? Hoe komt het met mijn huwelijk, als het daar niet goed gaat? Hoe komt het met mijn kinderen, als het daar niet goed gaat? Als je als bijbelschoolleraar werkt in Roemenië, hoe komt het met mijn ondersteuning? En zo kunnen er zoveel bergen in een mensenleven zijn. En wij hebben de neiging om heel veel energie in die bergen te stoppen. Maar weet je, dat is een zinloze exercitie. Die bergen zijn jou en mij te groot. En het andere is, God wil die berg. Maar dat kan alleen als jij hem loslaat. Anders gaat het niet. Maar heel veel mensen zijn als die bergbeklimmer, die ik vroeger in een sketches heb gezien. Hè, dat ging over een bergbeklimmer en die was naar beneden gevallen. En die hing daar aan zijn touw te roepen, help, help. En toen was er een stem die zei, rustig maar, mijn zoon, hier ben ik. Toen zei die bergbeklimmer, bent u wie ik denk dat u bent? Ja, zei die stem, ik ben wie jij denkt dat ik ben. Laat nu je touw maar los. Toen werd het heel even stil en die bergbeklimmer hing te bungelen naar zijn touw. En toen riep hij, is er ook iemand anders die mij kan helpen? Heel vaak zijn wij net zo, weet je dat? Als God zegt, laat maar los, geef maar aan mij, dan krabben we ze achter onze oren en dan denken we, nou laten we toch maar een plan van aanpak schrijven. Dat dan niet gaat werken, hoeft je vervolgens niet te verbazen. Want de geest der genade is voor jou beschikbaar om je te helpen, als je hem toelaat in je leven. En door die geest van genade kun je elke berg die je tegenkomt in je leven, die kun je recht in de ogen kijken en zeggen, hé berg, wie denk jij wel dat je bent? Jij wordt voor mij een vlakte, zodat ik tot het doel kan komen wat God voor mij heeft. Om even iets over zelfvertrouwen te zeggen. Je zou ook tegen die berg kunnen zeggen, hé berg, opzouten, spring in de zee. Dat was een advies van Jezus zelf in Matteüs 21 vers 21. En wij gaan dan meteen denken aan fysieke bergen en daardoor laten we al die geestelijke bergen in ons leven verzieken. Dus laat het gewoon niet meer gebeuren in je leven. Die bergen, daar redt God mee. En net als Zerubabel zul je dan kunnen afmaken waar je aan begonnen bent. En dan kom je tot de conclusie, dit was niet door kracht, dit was niet door geweld, maar dit was door de geest van God. En dan zul je net als in de tijd van Zerubabel roepen, door zijn genade is dit tot stand gekomen. Lijkt je dat niet geweldig? Maar dat vraagt om vertrouwen. En weet je, ik denk dat Jezus dit soort gedachten heeft gehad toen hij tegen zijn discipelen zei wat staat in Lucas 12. Ik lees jullie een stukje voor uit Lucas 12 vanaf vers 22. Dat zegt Jezus tegen zijn leerlingen, dus niet zomaar tegen iedereen, tegen zijn leerlingen. Zegt Jezus, om deze reden zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. En Jezus bedoelt hier niet mee dat je op vrijdag, als je naar de supermarkt moet, niet even na moet denken wat je zaterdag en zondag en maandag wilt eten. Dat bedoelt Jezus niet. Hij bedoelt ook niet dat je zondagsmorgens voor de klerenkast staat vanaf het kan schelen wat ik aantrek. Dat bedoelt Jezus ook niet. Maar hij bedoelt dat het je niet moet beheersen, dat je alleen maar met dit soort dingen bezig bent, dat je je zorgen erover gaat maken. En dan gaat Jezus verder. Hij zegt, het leven is meer dan voedsel en het lichaam is meer dan kleding. Kijk eens naar de raven. Ze zaaien niet, ze oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer, geen koelkast, geen schuur. Het is God die ze voedt. En hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dan dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maak je dan zorgen over de rest? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. En als God dan het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg bekleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Ook moeten jullie niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken. En jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk. En die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Nou, daar wil ik vijf dingen over zeggen. Geen paniek, want ze zei niet zo lang. Vijf dingen. Punt 1. Dat is jouw waarde in Gods ogen. Een aantal keren zegt Jezus hier hoeveel je waard bent. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? Hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? En als hij in Lucas 12 blijft, een klein stukje eerder, had Jezus gezegd, wat kosten 5 mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Daarom kweken sommige mannen dan ook haar aan de onderkant van hun hoofd, zodat God wat langer met je kan tellen. En dan zegt hij, wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Dus je bent veel meer waard dan andere dingen in de schepping. Je bent waardevol, je bent kostbaar in de ogen van God. Je bent een parel in Gods hand. Nou, dat zingen heel veel ouders wel voor hun kinderen, maar als het dan spannend wordt, geloof je dan zelf wat je voor je kinderen hebt gezongen? Je bent kostbaar in Gods ogen. En het andere is, je zorgen maken is een volstrekt zinloze exercitie. Jezus zegt, als je zelfs het kleinste niet kunt, een stuk aan je leven toevoegen. Nou, ik vind dat niet zo klein, maar goed. Als je nou zelfs dat niet kunt, maak je dan geen zorgen. Voor de mensen uit traditionele kerken vroeger zongen we zo'n couplet uit Psalm 40, geloof ik, of 42. En er zaten deze twee regeltjes in. Hart onrustig, vol van zorgen. Vleugel, lam, geslagen ziel. Er zit een hele mooie cadans in. Dus het is dichterlijk misschien heel mooi geschreven. Maar het is een bittere ellende. Vleugel, lam, geslagen ziel. Weet je, dat is nou precies de bedoeling van de duivel. Om je te overladen met zorgen. Maar ik weet niet hoe het jullie gaat, maar zorgen hoef je nooit om te zoeken. Het is net al worden ze je gebracht. Ze worden je gewoon bezorgd. Ze worden je in je oor getetterd. Want er zit zo'n demoontje op je schouder die je voortdurend helpt te herinneren aan alles wat misschien wel niet goed zou kunnen gaan, waar je toch op zijn minst over in moet zitten. Daar hoef je nooit moeite voor te doen. Ik ben nooit zo'n ster geweest in dingen uit mijn hoofd leren. Maar zorgen, daar heb ik nooit geen moeite mee gehad om die van naar binnen te krijgen. Dus dat gaat buiten je om, kennelijk. Dat gaat het ook, weet je. En je moet eens in de Bijbel gaan zoeken hoe vaak God tegen mensen zegt, wees niet bang. Maak je niet bezorgd. En er staan zulke belachelijke voorbeelden in de Bijbel van zorgen. Weet je, een hele, ik vind, die mij altijd heel erg aanspreekt, is bijvoorbeeld de aankondiging van de geboorte van Simson. Kennen jullie dat verhaal? Simson en Simsons en ouders hadden geen kinderen. Dat wilden niet. En dan komt er een engel bij de moeder, de aanstaande moeder van Simson, en die zegt, je gaat een zoon krijgen. En dat vertelt ze aan haar man, en dan zegt die man, nou, ik wil die engel ook wel even zien. Dus God is genadig, volgende keer zijn ze samen. Woep, engel, jullie gaan een zoon krijgen. Eerste reactie van die man, we hebben de Heer gezien, nu gaan we dood. Dode mensen krijgen geen kinderen. Hoe dom kun je zijn? Zorgen maken is heel vaak zo dom. Als je het even analyseert. Moet je niet tegen iedereen zeggen die in de problemen zit, dat helpt ze niet, maar als je zelf de neiging hebt om te beginnen met zorgen maken, is het misschien goed om even in de spiegel te kijken en te zeggen, hoe dom kun je zijn voor jezelf. Want het is de duivel die je ziel vleugellam geslagen wil maken. Weet je, want vleugellam geslagen zielen, die stijgen niet op naar de rust en de vrede van God. Die liggen vleugellam geslagen, ter neergeveld op deze aarde en die komen nergens. Dat moet je niet laten gebeuren. Het is de duivel die daarachter zit, weet je. En vanaf het begin werd dat duidelijk. Toen de mens van de verboden vrucht had gegeten op aanraden van Satan, deden twee dingen hun intrede in de wereld die er niet waren in het paradijs. Schaamte voor elkaar, Genesis 3 vers 7. En angst voor God, Genesis 3 vers 10. En het merkwaardige is dat God dan niet tegen Adam en Eva zegt, wat heb je gedaan? Maar dat moet je maar eens opzoeken. Heel merkwaardig, in Genesis 3 vers 11, dan vraagt God aan Adam, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Dus als angst zijn intrede doet in jouw leven, als jij je zorgen maakt, dan moet je je realiseren, dan moet je jezelf eigenlijk afvragen, wie vertelt mij dit? Naar welke stem luister ik op dit moment? En ik wil je één ding zeggen, als zorgen je kwellen, dan luister je naar de verkeerde stem. Ga luisteren naar die stem van de Heilige Geest, die je bemoedigt, de geest der genade die je opricht, die je duidelijk maakt wat voor geweldige toekomst je hebt. Luister naar de goede stem. Want als je luistert naar die zorgen, dan luister je naar de stem, dan kom je in de verleiding van kracht en geweld. Waar God zegt niet door kracht en geweld, maar door mijn geest. En in de geest van God is vrede. En als je last hebt in je leven van die verkeerde stemmen, dan heb ik een recept voor je. Ik ben niet zo'n receptenman uit de Bijbel, maar voor dit is er een heel mooi recept. Heel veel mensen kennen een stukje van Jacobus 4 vers 7. En als ik heel veel christenen vraag, wat staat er in Jacobus 4 vers 7? Dan zijn er veel mensen die zeggen, daar staat onderwerp je. Of nee, dan zeggen heel veel christenen, verzet je tegen de duivel en hij zal van u vlieden. Dat staat er ook wel, maar er staat een heel klein stukje voor. En dat is nou net het stukje waar het om gaat, maar dat kennen we meestal niet uit onze hoofd. Maar Jacobus 4 vers 7 begint met onderwerp je aan God. Ik zou het zo willen vertalen in het kader van dit woord vandaag. Luister naar de goede stem. En dan zal de duivel, de verkeerde stem, die zal je met rust gaan laten. En dat gebeurt sneller dan je denkt. Want de duivel is niet zo langmoedig. Die laat het gauw zitten. Maar het gaat erom of jij dat doet. Want Jezus zei in vers 29, je moet je niet door zorgen laten kwellen. Nou ga ik iets heel moeilijk zeggen. Als je je door zorgen laat kwellen, dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Vroeger werd ik daar wit heet om als iemand dat soort dingen tegen mij zei. Want dan voelde je je zielig, zwak, misselijk en ellendig. En dan kwam er iemand en die ging je ook nog vertellen dat je dat zelf voor verantwoordelijk was om daarmee te stoppen. Dan kreeg ik lichte moordneigingen. Dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen misschien denken van dit vind ik niet leuk meer. Maar als Jezus zegt hier, je moet je niet door zorgen laten kwellen, dan is de werkwoordkeus is zodanig, jij laat je kwellen of je laat je niet kwellen. Met andere woorden, de sleutel heb je zelf in de hand. Laat het niet gebeuren. Kijk die berg in de ogen en zeg, berg, jij wordt voor mij tot een vlakte in de naam van Jezus, want ik ga komen tot het doel wat God voor mij heeft gesteld. Laat het niet gebeuren. Maar zoek het koninkrijk van God. Weet je, en ook daar zie je dan soms weer gelovigen helemaal in de stress schieten. Nou moet ik het koninkrijk van God zoeken. Laten we een plan van aanpak schrijven. Laten we een actieplan maken voor het zoeken van het koninkrijk van God. Lieve mensen, het zoeken van het koninkrijk van God bestaat over het algemeen uit het stoppen met doen van dingen. Dat is niet een enorme klus. Het zoeken van het koninkrijk van God begint namelijk met roepen. En nou neem ik jullie mee naar misschien wel de belangrijkste tekst van deze ochtend. Want God is zo ongelooflijk. Wij hebben zo'n ongelooflijk schattige God. Wist je dat? Het is zo'n schat. Zo ongelooflijk lief. Wie van jullie hebben er kinderen? Als je kinderen 's nachts in paniek wakker werden in een nachtmerrie toen ze klein waren, zeg maar, wat deed je dan? Ging je er dan heen met een knuppel en zeggen stop met schreeuwen? Of ging je erheen en wat deed je dan? Dan nam je ze even in je armen toch? En dan zei je stil maar. Papa is er, mama is er. Wees maar niet bang. Dat zei je dan toch? Of niet? Weet je dat letterlijk in de Bijbel staat? Zo lief. God is zo'n schat. En weet je waar het staat? Nou val je van je stoel. Het staat in klaagliederen. Of all places. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Het staat in klaagliederen 3 vers 57. Klaagliederen geschreven door Jeremia. Ja, in klaagliederen. Dus hij had ook een nachtmerrie waarschijnlijk. En Jeremia die schrijft dan in vers 57. Altijd als ik roep, bent u nabij. En u zegt tegen mij, wees niet bang. Nou, is dat niet schattig? Dat is de God die wij dienen. Altijd als ik roep. Dus als God zegt, zoek het koninkrijk van God. Dan moet je eigenlijk roepen, Heer. En dan zegt God, altijd als jij roept, ben ik vlakbij. En dan zeg ik tegen je, wees niet bang. Maak je geen zorgen. Ik ben er. Lief, hè? Ik ben zo verliefd op God geworden alleen door dit vers al. Want weet je, als je misschien nu nog denkt van ja, maar hoe zoek ik dan het koninkrijk? Dan zou ik zitten, nou, relax, be happy, hou je handen op. Want in het volgende vers waar Jezus zei, zoek het koninkrijk van God, één vers later zegt hij, vrees niet, kleine kudde, want je vader heeft je het koninkrijk willen schenken. Zie je nou dat je niet ver hoeft te zoeken, dat je daar niet veel voor hoeft te doen? Als God zegt, zoek het koninkrijk van God, dan moet je gaan zitten en zeggen, nou, kom maar op. Want je vader heeft je het koninkrijk willen schenken. En dan krijg je het van God gewoon cadeau. Wauw. En dan kom ik bij het laatste punt. En dat is de vraag, waar zit jouw hart? Ja, hier. Dat hoop ik bij de meeste mensen, maar geestelijk gezien, hè, waar zit jouw geestelijke hart? zit jouw geestelijke hart in de bergen, dan zullen zorgen je deel zijn. Of is jouw geestelijke hart aangeland bij die geest der genade, die zegt, ik ben vlakbij je, maak je geen zorgen, wees niet bang. Dan zal die diepe vrede van God jouw deel zijn. Want Jezus zegt het zelf, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Wat is jouw schat? De zorgen die je koestert, die je misschien wel identiteit verschaffen. Of de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Wat is jouw schat? Want daar is je hart. Mag ik u vragen op te staan? Gaan we samen bidden. Vader God, wat bent u ongelooflijk lief voor ons. Door elke keer als we het in paniek uitroepen tegen ons te zeggen, hier ben ik. Wees niet bang. Heer, en u kent iedereen in deze ruimte. U weet wat iedereen onder ogen moet zien, misschien wel. Wat iedereen de komende dagen te wachten staat. Maar Heer, ik bid op dit moment om die diepe vrede van u. Om die geest der genade, Heer, die onze harten mag doorwaaien. En ons in die rust, in die vrede van u mag brengen. Heer, en ik dank u boven alles dat u dan gaat redden met de bergen die op onze weg zijn. Heer, neemt u ze van onze harten. Bevrijd ons van de zorgen die ons zo gemakkelijk lijken te bespringen. En laat ons ervaren de vrede van uw Heilige Geest. Heere, dank u wel voor uw liefde, voor uw troost. En dank u wel dat u ons het koninkrijk wilt schenken. Dank u wel, in de naam van Jezus. Amen.
Broeder Boersma, bedankt voor de bemoedigende woorden. Ik dacht het lied wat we eerder hebben overgeslagen, dat past hier wel achteraan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. We hebben net geleerd dat dat niet met wapenen is, maar door de kracht van de geest. Dat heet Vader van de Schepping. de dienst met ons afsluiten.
De afsluiting van de dienst. Straks na de dienst blijven er in de zaal weer twee mensen achter. Daar kunt u, die willen graag met u bidden als u behoefte heeft aan gebed. Daar kunt u mee doorpraten over dingen als u gesprek nodig heeft. Dat zijn vanmorgen Frans Hendricks en Hanny de Jonge. Hanny staat hier achter, Frans die staat daarvoor. Ik denk dat we na de zegen nog lied 570 gaan zingen. Dus het slotlied volgt op de zegen die ik zal uitspreken. En dat ga ik nu doen en ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst die we zo met elkaar mochten hebben. Dank u wel, Heer, dat we u weer alle lof mochten toezingen die u toekomt. Dank u wel, Heer, dat we weer bepaald mochten worden, Heer, bij wie u bent. Dat u een God bent van liefde, die als een vader voor ons zorgen wil. Dank u wel, Heer, voor dat geweldige, dat de Almachtige, degene die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, dat die als een vader voor ons wil zorgen. Dank u wel daarvoor. En Heer, dank u wel dat u zo ook omziet naar deze wereld, maar ook naar onze kerk, naar onze gemeente. Dat u zo omziet naar ieder van ons persoonlijk. Dank u wel, Heer, dat we hier dan ook vandaan mogen gaan, gedragen door uw kracht, gedragen door uw liefde. En daarom mag ik zo ook de zegen uitspreken. De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u om u in de armen te sluiten. De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u om u te troosten. De Heer omgeeft u als een beschermende muur wanneer anderen over u vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegenen u God vandaag, morgen en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een gezegende zondag en straks ook allemaal van harte nog welkom bij de koffie. Maar eerst nog het slot.
goede zondag en een goede week. We doen nog een uitzwinger voor wie wil.